mensen met alcoholverslaving. Dus dat zijn, nou, dan heb je het echt over mensen die dus ook gewoon meerdere flessen per dag er doorheen...
Maakt dat het verschil of dat je een fles drinkt of dat je twee glazen drinkt? Is het gewoon gif? En ondanks dat jij dit onderzoek helemaal doet, drink jij wel wijn?
Ja, klopt. En we zien in onderzoek, en dat is eigenlijk heel logisch, dat al die jongeren die heel veel blowen, dat die gewoon vertraging oplopen op school. Dat het veel langer duurt voordat ze klaar zijn met school.
Maar worden ze er ook echt daadwerkelijk dommer van?
Nee.
Dat niet.
Nee.
Maar ze zeggen wel eens dat je één glas rode wijn moet drinken voor je hart.
Ja, en dat is een...
Eén glas.
Ja, dat is een heel leuk onderzoek geweest. Een aantal, nou, het zeggen ze 15 jaar geleden. Die hebben ontzettend de media weten pakken. Want iedereen wil natuurlijk dat nieuws. Ik kan wat wijntje drinken.
Ja, want als je wel eens naar mensen luistert die dronken zijn of een beetje aangeschoten. En je zit er zelf nuchter naast. Dan denk je, ik doe toch niet ook zo. Hartelijk welkom. Je kijkt of je luistert naar de podcastserie Faya onderzoekt verslavingen. En wat laten de hersens zien van een verslaafde? En is deze impact nog te herstellen als de verslaving stopt? Zijn wij mensen in groepen te verdelen? Bijvoorbeeld een groep die meer kans heeft op een verslaving of een groep die minder kans heeft. Is misschien de kans op een verslaving ook al te zien in de hersenen? Deze vragen ga ik allemaal stellen aan Janna Kozijn. Janna Kozijn is een vooruitstaande neurowetenschapper... die onderzoek doet naar verslavingen. Met name de focus op cannabis en alcohol. Hè?
Ja.
Met ook weer de focus op omgeving en cultuur. Wat ik best wel interessant vind. Ik denk dat omgeving erg belangrijk is. Maar cultuur had ik nog niet heel erg goed over nagedacht. Hartelijk welkom. Leuk dat je erbij bent.
Ik ben heel benieuwd naar vandaag. Het gesprek.
Ja, allereerst wil je misschien iets vertellen over jezelf.
Over mezelf. Ik denk altijd, de wetenschapper, zeg maar, dat zit een soort van in je of zo. Van ik voel me een wetenschapper, ik ben een wetenschapper. Dat is eigenlijk altijd. Dus ook zoals ik hier zit, ik ben heel nieuwsgierig naar dit gesprek. Naar wat voor vragen je gaat stellen. En mijn eigen interesse in verslaving is eigenlijk ooit begonnen, stiekem misschien wel. Omdat ik dat concept controle zo interessant vind. Van waarom verliezen sommige mensen controle over bepaald gedrag en waarom andere mensen niet. Omdat ik zelf dus een hele erg control freak ben, is dat een beetje mijn weg richting het verslavingsonderzoek.
Zelf ook niet verslaafd of verslaafd geweest aan iets?
Ja, nou, ik denk het wel. Roken, sowieso. En ik weet niet of dat ooit uit mijn systeem nog raakt. Ik rook al heel lang niet meer. Maar die triggers, die zitten er nog wel als ik iemand in de verte zie roken. Of dan kan dat nog echt voelen als van...
Dat je nog wilt. Dus is het dan eigenlijk een soort van uitstellen de hele tijd? Op dat je weer begint?
Nou, ik denk dat ik nu wel... Ik denk dat mijn identiteit nu wel een beetje aan het shiften is... van een roker zijn naar een niet-roker. En dat ik er wel vertrouwen in heb dat dat gelukkig niet meer gaat gebeuren. Maar wat jij bijvoorbeeld vertelde ook over de ontspanning in een wijntje zoeken... Daar kan ik ook wel warm voor lopen.
Voor een wijntje, zeg maar.
Ja.
Maar kijk, een wijntje vind ik per se niet zo heel erg. Maar het gaat erom dat je het nodig hebt om te ontspannen. Ja. Waar het gevaar zeg maar in schuilt.
Ja. Ja.
Toch?
Ja, precies. Dus je hebt enerzijds die motivaties van wat triggert nou je lust in je wil om een wijntje te drinken of om een jointje op te steken. Daar kunnen een heleboel redenen achter zitten, maar een soort van motivatie die opborrelt en ontstaat. En aan de andere kant heb je, wat doe je ermee en kan je daar controle op uitoefenen? Bijvoorbeeld, de volgende dag heb ik iets belangrijks. Ga ik daar nu dan wel op in? Ga ik toch dat blootje roken? Of ga ik zeggen van nou vanavond even niet, want ik moet morgen belangrijke dingen doen? Zeker. Dus dat voor mij die controle, die balans tussen motivatie en controle is denk ik cruciaal. Ja.
Ja, maar als ik dan naar mezelf kijk, kan ik best wel 40 dagen zonder alcohol. Ik wou er 100 dagen, heb ik niet gered. Dat moet ik er dan wel bij zeggen. Maar dat is meer mindset. En dan zeg je, ja, het mag nu niet, want je hebt deze afspraak met jezelf gemaakt. Maar je bent nog steeds verslaafd, want je bent het een soort van aan het uitstellen tot je eigenlijk het weer kunt doen.
Ja, ik vind het heel interessant dat je dat zegt. En ik denk ook eigenlijk dat misschien jij zelf wel een voorbeeld bent van iemand die best wel veel controle kan hebben.
Over alles willen controle hebben.
Dus in dat opzicht is dat misschien ook iets wat juist weer zorgt dat je iets niet doet. En dat er ook wel mensen zijn die juist dat stukje niet zo goed kunnen aanroepen. En veel sneller ingeven. Terwijl misschien bij jou die motivaties wel heel sterk aanwezig zijn eigenlijk. En dat is heel vervelend, want je moet er continu wat mee doen. Van, ja, wat ga ik er nu mee doen? Ga ik nu wel drinken of ga ik niet drinken? Of ga ik wel...
Ja, dat stemmetje, weet je wel. Ja. Dat wel niet, de stemmetje. Ja. Echt super irritant.
Ja, heel irritant.
En dan moet je dus als je bewust ego met die twee in gesprek. Nou, wat vind jij nou? Ik vind dat het vandaag mag, want je hebt heel hard gewerkt. Ja, maar je zou het eigenlijk niet meer doen, vaai. Dus weet je wel, en welke kies je dan? Weet je?
Ja, lastig.
Ja, want wat zeggen de hersens eigenlijk van een verslaafde? Wat laten de hersens zien?
Ja, nou eigenlijk als je het hebt over de hele ouderwetse manier van naar verslaving kijken. Dat is denk ik begin vorige eeuw. Dan dacht men het is die fysieke afhankelijkheid. Die eigenlijk zorgt het lijf heeft het nodig om nog te functioneren. Wat heel sterk is bij opiaten. En wat ook bij alcohol aanwezig kan zijn. We dachten nou dat is de kern van verslaving. Dus dat je lijf het nodig heeft. En dat je daardoor ook ziek wordt als je het niet meer krijgt. De lichamelijke afhankelijkheid.
En maar dan hebben we het echt over harddrugs.
Ja, maar er zijn ook wel softdrugs die bij sommige mensen dat ook kunnen opwekken. En eigenlijk halverwege de vorige eeuw kwam men erachter dat die kern zit niet in die fysieke afhankelijkheid, maar in die mentale afhankelijkheid. Dus waar wij vroeger altijd zeiden van nou softdrugs die zijn mentaal afhankelijk, dus minder erg. Dat we eigenlijk nu een shift hebben gemaakt de vorige eeuw. Van, het is dat verlies van controle en eigenlijk de psychologische kant die veel belangrijker is. Want we hebben heel veel medicatie waarmee we mensen kunnen laten helpen afkicken. Nou ja, wat je zei, van nou, mensen komen dan uit de kliniek, die zijn afgekikt. Maar de verslaving is niet opgelost.
Nee, want ik persoonlijk ben van mening dat dat een stukje trauma is eronder, waardoor je verslaafd bent. Maar dat is mijn mening. Maar daarom ben ik heel benieuwd naar jouw mening. Want wat laten de hersenen dan eigenlijk zien? Zeg maar, het is ook vaak geassocieerd aan iets. Hè? Dus je weet, bij mijn moeder kom ik binnen, weet ik, oké, daar ligt pure chocola in de koelkast. Ik ga meteen naar die koelkast, ik neem meteen de chocola in mijn mond, zeg maar.
Ja.
Als je een dropje in de auto hebt liggen, dan denk je, oh ja, dan pak je echt letterlijk naar dat dropje verlang je. Nou, tegenwoordig heb ik bij mijn open haard een associatie met rode wijn. Dus iedere keer als ik die haard zie, denk ik, oh, dat kan weer. Ja.
Dus nou, je zegt eigenlijk nu van ja, geheugen speelt een hele belangrijke rol in het ontwikkelen van verslaving. Want er ontstaan allemaal paden van ervaringen die je hebt meegemaakt van nou, ik doe iets en dat heeft een bepaalde uitkomst. En bij één ontwikkelen die paden heel snel en bij anderen gaat dat wat langzamer. We zien bijvoorbeeld bij jonge mensen dat die heel snel die associaties ontwikkelen van nou, ik doe A, ik voel me zo, nou, dat is een positief effect. En dan ontwikkelt er zich een automatisme.
Maar is dat een pad in de hersenen? Of een pad gewoon...
Ja, voor mij, ik zie het meer als een soort van geheel. Dat gedrag en hersenen is een soort van één geheel. En als je nou echt opnames maakt van hersenen, dan wat we zien bij verslaafden of mensen die kampen met een verslaving als groep, dan zien we bijvoorbeeld dat als we ze plaatjes laten zien van iets wat te maken heeft met een drugs, of de geur, of een specifieke groep vrienden zelfs, dat die beloningsgebieden in het brein dat die sterker reageren dan op neutrale plaatjes van dingen die eigenlijk niks te maken hebben met je middel. En als we dat dan vergelijken met een groep mensen die niet kampen met een verslaving, dan zie je daar een verschil. En we zien ook dat die activiteit die we dan meten in het brein bij sommigen wat kan voorspellen over wat ze in de toekomst gaan doen en dat ze meer moeite hebben om er vanaf te komen. Dus hoe sterker die motivatie getriggerd in het brein, hoe moeilijker het kan zijn om eraf te komen.
Maar hoe sterker die motivatie, is dat dan genetisch of is dat omdat die verslaving er meer was dan bij de ander die dat
ja, ik denk dat het allebei is. Het is zo complex. En ik heb ook het idee van, nou, als ik straks 70 ben, ik ga uitstoppen met werken, dan heb ik zo'n klein dingetje ontdekt wat relevant is van dit concept verslaving. Waarbij je hoopt dat je mensen toch een stukje kan helpen. Maar wat het dan is, is denk van, stel iemand heeft een threshold hier van verslaving en de ander zit hier en weer iemand zit hier. En daaronder zitten allemaal risicofactoren die je een bepaald niveau, nou ja, die richting die grens kunnen brengen. En bij de een is dat genetica, die is zeker belangrijk. En bij de ander, die heeft heel veel slechte dingen in zijn jeugd meegemaakt, wat ook een risicofactor is. De andere heeft een bepaalde slechte vriendengroep gehad, bijvoorbeeld. Ja. Wat een risicofactor. Dus eigenlijk die dingen stapelen zich op. En bij de een zit je sneller op de grens dan bij de ander. En dan schiet eigenlijk het brein in een soort van verslaafde staat. waarbij de motivatie, die hunkering, het over gaat nemen en steeds ja. groter gedeelte van de dag op gaat vullen.
Ja, en hoe kom je er dan nog van af? Maar laten we eerst eventjes kijken naar het verschil tussen alcohol en marihuana. Wij hebben ja. natuurlijk een kort voorgesprek ja. gehad. En het positieve wel is, ik heb ook verteld, mijn moeder is afgekikt van de marihuana. Die was best wel lang daaraan verslaafd. Is dat je hersens daarvan weer helemaal herstellen, hè?
Ja. Ja, en dat is eigenlijk van vaak... het is belangrijk om... Nou ja, je hebt het middel, dat kan giftig zijn. En je hebt de verslaving. Dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Zo ook bijvoorbeeld een gokverslaving. Iedereen kan zien dat dat bestaat. Maar daar zit helemaal geen middel aan. Dus dat brein kan verslaafd zijn zonder dat we er een middel in stoppen. En alcohol...
Maar wat laat het brein dan bijvoorbeeld zien als je niet meer gokt?
Nou, bij gokken weten we het nog niet zo goed, omdat het onderzoek nog heel erg jong is eigenlijk. Maar ik verwacht dat... dus we weten wel dat de vingerafdruk van het verslaafde brein is hetzelfde of het nou gaat om wiet, om een gokverslaving of een alcoholverslaving, heroïne, cocaïne, maakt niet uit. We zien hetzelfde patroon dat eigenlijk hersengebieden die te maken hebben met controle van gedrag of zelfregulatie, emotieregulatie, dat die minder goed functioneren en dat ons motivatiesysteem in een soort van overdrive staat. En dat is voor al die verslavingen hetzelfde. Maar als we nou kijken naar het brein van iemand die 60 is en een cocaïneverslaving heeft, dan zitten er allemaal gaten in. Terwijl als we daar een cannabisverslaafde bij leggen, dan zijn die er niet. En als mensen stoppen met cannabis, dan zien we dat er toch nog veel herstel op kan treden, ook wat betreft geheugen.
Wat voor weer gemotiveerd gaten, sorry hoor, mag ik heel even terugpakken? Gaten in het brein?
Ja.
Kan je dat uit?
Ja, dus de buitenste kant, de cortex, de grijze stof, die krimpt. En de witte stof, die krimpt ook. En dat beeld zie je vooral bij giftige stoffen. En dat is cocaïne, is behoorlijk giftig voor cellen, voor weefsel. En hetzelfde geldt voor alcohol. Dat mensen met alcoholverslaving, dus dat zijn... Nou, dan heb je het echt over mensen die dus ook gewoon meerdere flessen per dag... Erdoorheen.
Maakt dat het verschil of dat je een fles drinkt of dat je twee glazen drinkt? Of is het gewoon gif?
Ik denk
hier een soort van...
Ja. Het is een goede vraag. Ga ik heel even heel tactisch over nadenken. Nee, het sowieso maakt alles verschil. En ik denk wel van bij alcohol moeten we niet alleen denken aan de verslavingspotentie, maar ook gewoon wat het met je lijf doet en dat het ook kankerverwekkend is, et cetera. En vanuit dat perspectief is er eigenlijk geen gezonde hoeveelheid alcohol.
Maar ze zeggen wel eens dat je één glas rode wijn moet drinken voor je hart.
Ja, en dat is een...
één glas.
Ja, dat is een heel leuk onderzoek geweest. Een aantal, nou, zeggen we 15 jaar geleden. Die hebben ontzettend de media weten pakken. Want iedereen wil natuurlijk dat nieuws. Ik kan wat wijntje drinken.
Ja.
Maar er zijn inmiddels zoveel onderzoeken die laten zien dat die mensen die toen beter af waren. Het ding is dat mensen die gezonder leven soms ook meer kunnen drinken. Dat meer in hun gewoontes zitten. En dat mensen die abstinent zijn of niet drinken. In die studies was eigenlijk de mensen die heel veel sporten en nog bewogen, waren ook de mensen die regelmatiger dronken. En eigenlijk wat we aan het meten waren,
wat we net met Martin hebben besproken,
was het effect van sport en voor jezelf zorgen. Dus eigenlijk is dan de conclusie, er is geen gezonde hoeveelheid alcohol. Dat is er gewoon niet. Maar dat neemt niet weg dat alcohol ook... in onze maatschappij is het gewoon hartstikke geaccepteerd. Dus ook bij jongeren, het brengt verbinding, het brengt sociale contacten. En,
dat is eigenlijk dat stukje cultuur ook, hè?
Ja, precies.
Dat je op verjaardag of een voetbalkantine lekker 20 biertjes wegklappen, dat is een beetje gewoon wat het is.
Ook. Maar hoe het al veranderd is, ik weet niet, in jouw jeugd, mijn jeugd, versus wat onze kinderen meemaken van... Hoe alcohol alweer een stuk minder getolereerd is, hè, dan en sigaretten. Vroeger stonden de sigaretten op tafels bij feestjes.
Ja.
En werd er gewoon binnengerookt. En nu is het alweer...
Ja, maar dat vind ik dan wel kwalijk. Want nu, kijk, alcohol is voor mij in ieder geval het gevaarlijkst. Mm-hmm. Ik heb dan wel heel veel ecstasy gebruikt. En dat ga je niet doen op een woensdagmiddag, maar. Maar alcohol ga je overal een borreltje hier, een drankje daar. Weet je, het is gewoon heel erg genormaliseerd. Dus ik vind dat echt een sluipmoordenaar die je ieder moment kan doen. En wat je zegt klopt met die sigaretten. Dat was vroeger natuurlijk helemaal populair. En dat stond dan op tafel in zo'n glaasje en naast de chocolaatjes. Maar is dat niet wat we nu ook doen met bijvoorbeeld marihuana, met wiet? Want overal coffeeshops, en nu steeds meer landen gaan het ook toelaten. Dus het wordt echt super erg genormaliseerd. Maar het enige wat ik zie is dat mensen helemaal afdempt. Maar ook dat mensen gewoon hun hele leven voorbij roken eigenlijk.
Ja, en daar heb je gelijk in. En ik denk ook van de leeftijd, vooral in Nederland, hè, was er zo'n stigma van ja, weet je, vanuit de jaren 60, wiet doet vooral heel veel goed. Het brengt verbinding, ontspanning. En Nederlanders moeten vooral lekker zelf doen wat ze willen. Dat is ook een mentaliteit die hier heel erg leeft. Dus overheidsinvloeden zijn een stukje minder op persoonlijk gedrag. En we weten wel dat, en dat wist ik eigenlijk niet toen ik begon als onderzoeker, dat de mensen die kampen met een wietverslaving in de klinieken onder jongvolwassenen, dat zijn er meer dan alcohol.
Ja.
Terwijl nog steeds, als ik ergens kom op een congres en dan staat er naast mij een collega die voornamelijk alcoholonderzoek is, dan zeggen ze tegen mij, maar wietverslaving bestaat toch helemaal niet? Het is zo erg in ons systeem gebakken dat van wiet, dat is een softdrugs en dan raak je niet aan verslaafd. Terwijl er gewoon hartstikke veel mensen zijn met een hulpvraag. En dat betekent niet dat er ook heel veel mensen zijn die het gewoon kunnen gebruiken zonder problemen. Maar de vraag is nou van, ja, waar ligt de balans? Waar moet je dus een lijn trekken van we gaan mensen helpen die kampen met problematiek? En dat is niet per se dat legalisering fout is. Maar wel dat je het op een manier moet doen zodat je ook...
Maar waarom is het dan niet fout? Want we gaan nu ook allemaal sigaretten steeds duurder maken en verbieden. Maar wiet, dat is dan zeg maar nog wel gewoon genormaliseerd.
Ja.
Ik vind het best wel kwalijk. Ik heb het best wel veel van dichtbij meegemaakt. En je ziet ook heel veel jongeren. Daar maak ik me dan heel erg zorgen over. En dan wint laatste, en ik ben echt niet jaloers. Ik had heel graag willen winnen hoor. Maar de podcast award wordt dan gewonnen door Rookworst. Een podcast voor jongeren. Kijken ruim 600.000 mensen de aflevering. Dus het wordt echt super goed bekeken. Super mooi dat de jongens dat winnen. Alleen die zitten dus de hele podcast lang de ene joint naar de andere af te steken, zeg maar. Ja. En al die jongeren, waaronder mij zo, maar al die jongeren, die kijken daarnaar. En het wordt super verheerlijkt, zeg maar. Ja. En ik vind het heel kwalijk dat zo'n podcast dan mag winnen überhaupt, die dat doet.
Ja, en ik denk ook dat je wat je aanstipt is heel belangrijk. Dat als het gaat over jongeren en het ontwikkelende brein, van dat gaat eigenlijk door totdat je 28 bent.
Ja, dus wat dus gebeurt
alles
er
wat je
met,
doet,
die,
ja,
met dat
alles
brein
wat je doet,
als van de jongeren die zo vroeg roken?
Ja, het onderzoek naar wiet is eigenlijk en hersenen is eigenlijk van, nou ja, dat is net zo oud als dat ik onderzoek doe. En dat is 12 jaar, want daarvoor werd er eigenlijk nooit geld in geïnvesteerd, omdat het bestond niet als verslaving. Dus we weten nu wel steeds meer dat het in ieder geval qua verslaving een hele hardnekkige verslaving is voor de mensen die daar gevoelig voor zijn. We weten dat het psychoses kan triggeren bij mensen die daar gevoelig voor zijn. Dat is een heel klein gedeelte, maar het is wel heel ernstig. Maar we weten ook dat het gelukkig, dat klinkt dan zo, van veel minder giftig is dan alcohol. En ik denk, ja, en ik denk dan van dan krijg je die balans weer van. Ik denk van de verslavingsgevoeligheid is een risico. Je moet het vooral niet gebruiken om te vluchten voor iets. Of
ja, maar dat is toch met alle drugs. Uiteindelijk, ik denk
precies
ook dat de jongeren in deze tijd wel ook allemaal aan het vluchten zijn voor zichzelf, voor wat ze online zien en de vergelijking die ze met maken. En dat het gewoon een harde wereld is nu op dit moment voor jongeren om op te groeien.
Ja.
En dat het eigenlijk stiekem toch een onderdrukking is, ook voor hun. Het is natuurlijk misschien een beetje stoer doen, maar ja, als jij tegen je examens opziet en of tegen de wereld aangaan, dan is het natuurlijk wel een 1-2'tje ook voor hun.
Ja, en je ziet dat blowers worden sloom.
Ja.
En hun brein wordt sloom. En dat je kan op zich nog, sommigen kunnen er prima mee functioneren om iedere dag te blowen. Maar het is wel zo van als eenmaal die mist weg is, dat je gewoon weer helder kan denken. Dat je dan pas door hebt wat het met je doet. En we zien in onderzoek, en dat is eigenlijk heel logisch, dat al die jongeren die heel veel blowen, dat die gewoon vertraging oplopen op school. Dat het veel langer duurt voordat ze klaar zijn met school.
Maar worden ze er ook echt daadwerkelijk dommer van?
Nee.
Dat niet.
Nee, dat is ook, dat is ook een heel bekend onderzoek geweest in Nieuw-Zeeland. Daar hebben ze een groep mensen echt voor 60 jaar gevolgd. En daar vonden ze van, nou ja, mensen die blowen, en dat was al een paar keer blowen in hun leven, die hadden lager intelligentie. Nou, dat werd gekoppeld aan wiet. Dat komt door de wiet. Maar voor mij is het... Ja, ik denk wel dat je het brein als nog gelukkig heel flexibel kan zien. Van het is, natuurlijk zijn er hele sterke gewoontes die kunnen ontwikkelen. Maar er zijn ook echt nog wel, vooral bij jongeren, mogelijkheden om daaruit te komen. En om dus de andere kant weer op te leren richting een gezond patroon. Maar het is hartstikke moeilijk.
Ja, misschien kan je nog eventjes dat verhaal vertellen wat we gisteren hadden besproken van die paden en die bospaden. Want dat is wel een hele mooie metafoor voor mensen om te snappen hoe je dat dus eigenlijk ook weer kunt veranderen als je een verslaving hebt.
Ja, dat is dus stel van het brein, het ontwikkelende brein. Van je hebt allemaal hersencellen en die zijn allemaal met elkaar een soort van verbinding aan het zoeken. En hoe jonger het brein, hoe sneller die verbindingen gevormd worden. En dan zie ik het eigenlijk een soort van, je hebt een bos en in een bos ontstaan paadjes, omdat mensen er vaker over gaan lopen. En hoe vaker je op een pad gaat lopen, hoe meer er een echt pad ontstaat. En op een gegeven moment heb je gewoon, bij volwassenen heb je een soort van betonnen snelweg. En dat is heel moeilijk om van zo'n betonnen snelweg nog een andere route te maken. En dan kijk naar die verbouwing op de A9. Nou, wat je allemaal wel niet moet doen om zo'n route weer te weerleggen. Terwijl als je jong bent en je hebt nog al die verschillende routes, dan is het veel makkelijker om toch een ander paadje te kiezen en op een relatief snelle manier weer een nieuwe verbinding te vormen. Maar dat maakt het jonge brein dus zowel heel erg gevoelig voor, nou ja, dus het is een risico.
Een goed maar
het is
pad, ook, maar ook een slecht pad.
Eigenlijk. Ja, het is ook weerbaarheid. Jonge mensen zijn ontzettend weerbaar op bepaalde dingen, omdat ze hartstikke goed kunnen herstellen. Ook van hersentrauma. Als er een ongeluk is en iemand raakt in een coma, dan is een jong persoon, heeft veel meer kans op nog normaal functioneren dan als dat gebeurt bij een dertiger of een veertiger.
Ja. En kun je zien eigenlijk aan de hersens al voorens een verslaving heeft plaatsgevonden dat iemand meer kans heeft erop?
Ja, dat kan je een beetje zien op groepsniveau. Dus stel, we nemen een groep van 100 mensen. Die hebben een, dan doen ze dan onderzoek bij kinderen van mensen die een verslaving hebben. Maar dan is het natuurlijk ook de omgeving, hè, die ze al een beetje mee hebben gekregen uit hun jeugd. En die vergelijken ze dan met kinderen die geen ouders hebben met een verslaving. En dan zie je wel in de hersenen, dus die beloningsgebieden en die gebieden die te maken hebben met controle, dat die qua vorm en textuur, maar ook qua functie een beetje anders zijn. Ik zou niet zeggen dat iets kapot is of beschadigd. Of...
Maar dan hebben we het dus over dus kinderen van verslaafde ouders.
Ja.
Okay,
ja,
dus...
En ik ben dan heel kritisch en dan denk ik van ja, maar is dat nou echt oorzaak? Want die kinderen hebben niet alleen die genen van die ouders meegekregen, maar die hebben ook de omgeving meegekregen, ja, van die ouders, inclusief de
maar je
ervaring.
Omgeving verandert toch niet door je hersens veranderen toch niet door je omgeving?
Ja. Eigenlijk is je hersenen is een soort van resultaat wat je omgeving en je genetica, hoe die samen jou hebben gevormd. Dat is echt een continue interactie.
Dus op dit moment als je dan je omgeving, ja, weer aanpast en je kiest nieuwe vrienden bijvoorbeeld, ja, die allemaal niet verslaafd raken, dan veranderen, ja, je hersenen eigenlijk mee.
Ja, zeker. Ja.
Oké. Okay.
Dus eigenlijk alles wat wij nog doen. Je had het idee vroeger van die hersenen zijn heel statisch. En daar kan je eigenlijk niks meer aan doen. Als hersencellen doodgaan, dan kan je er ook niks meer aan doen. Maar dat brein is veel meer echt een orgaan wat ontwikkelt en wat nog kan veranderen. En
tot welke leeftijd?
Lieve luisteraar, even een klein berichtje van mij tussendoor. Misschien is het je ontgaan of misschien heb je hem al. Ik heb een heel mooi nieuw boek geschreven, het Killer Mindset boek. In 12 stappen de echtste versie van jezelf. Het is een boek waarin bewustwording absoluut centraal staat en ik ben er erg trots op. Maar wat misschien nog wel veel leuker is, is dat ik eind dit jaar in het theater sta met een Killer Mindset tour. En dit wordt een interactieve tour, talk eigenlijk, waarin jij centraal staat, muziek, dans, ademhalen, noem het maar op. Alles is aanwezig en ik hoop jou daar te zien. Je kunt de ticketlinks hier onder de podcast vinden.
Is dat dan ook?
Nou, eigenlijk als je nagaat tot welke leeftijd kunnen mensen leren. Leren is ook het veranderen van verbindingen. Dus dat gaat bij iemand van 80 veel slechter, maar het is er nog wel. En bij iemand die jong is, nou, dat is een soort spons. Die kan bijvoorbeeld een taal in één keer, inclusief accenten, gewoon woep, internaliseren en je hebt een nieuwe taal. Dus het is echt, ja, ik zie dat wel als een soort van orgaan wat nog in, wat dus ook heel veel potentie tot herstel heeft. Wat dan goed nieuws is.
Ja, en ondanks dat jij dit onderzoek helemaal doet, drink jij wel wijn.
Ja, klopt. Ja, nee, dat klopt. En ik ben er heel erg steeds meer over aan het nadenken. Want er was ook... ik heb laatst een filmpje gedaan voor de Universiteit van Nederland. En zij wilden dat ik op beeld alcohol ging drinken. Als onderdeel van dat filmpje. Want ze hadden er niet over nagedacht. Dat het eigenlijk, ja, als alcoholonderzoeker... dan moet je dat misschien gewoon niet doen. Dus toen werd de setting gemaakt van... nou, ik ga op een terrasje 0.0'tjes. Maar dat hele filmpje is een soort van ding geworden... waarbij het dus opgepakt wordt als van... ik propageer alcoholloos leven. En ik moet wel bekennen dat op de universiteit... dat ik nu wel steeds meer denk van... het is eigenlijk heel raar dat er op een universiteit een supermarkt zit... waar we met z'n allen wijn en bier kunnen kopen. Want eigenlijk een onderwijsinstelling zou een soort van drugsvrij moeten zijn. En dat ik steeds meer ga nadenken van... ja, het is eigenlijk zo in onze sociale omgeving ingebed, die alcohol... dat is het nou eigenlijk wel zo... handig wat we aan het doen zijn. Maar ik snap ook wel dat het de verbinding brengt. En,
ja. Maar brengt het je nou eigenlijk echt verbinding? Als ik heel eerlijk ben. Ja. Als ik naar mijn eigen patroon kijk. Even los van dat ik het nodig heb om mijn stress te reguleren. Mm-hmm. Zie ik in mijn patroon heel duidelijk dat ik alcohol verbind aan een relatie. Dus bij mijn laatste relatie zaten we dan niet aan de drugs. Maar dan gingen we heel veel drinken samen. Want dan was het gezellig. En dan hadden we het ergens over. Maar ja, waar heb je het dan over? Want als je wel eens naar mensen luistert die dronken zijn. Of een beetje aangeschoten, ja. En je zit er zelf nuchter naast. Dan denk je, ik doe toch niet ook zo. Zeg maar.
Nou, ik had dat tijdens de zwangerschap, dat ik dus een hele tijd niet dronk en dat ik op een feestje was met eigenlijk al mijn beste vrienden en dat ik op een gegeven moment zat van,
ja,
wat zijn deze mensen aan het zeggen? Het lijken allemaal hele logische gesprekken, maar ik voel het gewoon niet meer. Dus het is ingebed dat het sociale verbinding mengt, maar we zien wel bij jongeren bijvoorbeeld van dat en het is niet goed, ik praat het niet goed, maar dat het wel dat scherpe kantje er even af kan halen. Om dat pad richting sociaal contact.
Ja, maar moeten we juist niet leren om dat zelf te kunnen van binnenuit?
Ik zou graag willen dat is.
Niet, weet je, ik ben ook 7 jaar DJ geweest. En als ik dan zenuwachtig was, dan ging ik vodka-shotjes tikken. Om daar, weet je wel, voor die mensen te staan.
Ja.
En dat eigenlijk vind ik dat wij op school en sociaal moeten leren om... eerlijk te durven zeggen, ik heb net een blackout.
Mm-hmm.
Of ik word hier even onzeker van... En dat we dat moeten gaan uitdragen. Dat we zo daarmee omgaan. En juist niet dit gebruiken om...
Je hebt gelijk. En in die zin van wat je eigenlijk heel mooi aanstipt... is dat er verschillende motieven zijn of redenen waarom mensen gebruiken. En mensen die gebruiken om ergens voor te vluchten of te ontspannen... dat noemen we coping motieven. Dat zijn eigenlijk de mensen die het grootste risico op een verslaving hebben. En mensen die het gebruiken voor sociale binding.
Gezelligheid.
Dat zijn de mensen die het minste kans lopen op het ontwikkelen van een verslaving. En dan heb je een groep mensen die gebruikt het om zich beter te voelen. Dus niet zozeer om te vluchten, maar om gewoon zijn huidige staat en die kick even te voelen. En die zitten er een beetje...
Ik denk dat ik daarbij hoor.
Een beetje tussenin. Ja, ja. En het is natuurlijk niet één op één van... En het kan per situatie verschillen. Maar we zien wel dat die coping, dat dealen met stress, met trauma, met verdriet, met de mensen zijn die de slechtste prognose hebben als ze eenmaal beginnen met drugs. En bij jongeren start het eigenlijk vooral vanuit een sociale context. En jongeren die ondernemen risico's en risicogedrag. Is eigenlijk ook iets heel gezonds. Want door risicogedrag ga je exploreren, ga je nieuwe dingen leren. En jongeren die helemaal geen risicogedrag laten zien... zijn niet per definitie het beste af later in hun leven. Alleen de vraag is van, wat voor risico's ga je dan doen? Dan hoop je gewoon dat ze die alcohol en die drugs lekker uitstellen... totdat dat brein gewoon een beetje... wat meer op orde is.
Ja, maar je zegt aan de ene kant, het is helemaal te herstellen. Hè? Dus in ieder geval van de wiet. En de andere kant heeft het wel schade dus voor jongeren... om alcohol te niet van wiet te roken. Dus als een jonger iemand onder de 25 bloot... dan gaan die hersens worden gewoon helemaal weer normaal zodra die stopt.
Nou, dat is een hele sterke uitspraak. Maar ik zie meer de potentie tot herstellen überhaupt. Dus of het nou 100% precies hetzelfde is als ervoor... ik denk dat we dat eigenlijk nooit zo kunnen meten. Omdat je niet een soort van staat hebt van daarvoor. Zeker als je jonger bent en leeftijd doet ook heel veel met je. Maar je ziet gewoon wel veel meer herstel bij mensen die stoppen met wiet dan mensen die stoppen met alcohol. Qua wat er nog overblijft van je brein en hoe je functioneert. Ja.
En wat gebeurt er dan als je... Ja, wat zou mijn brein nu laten zien met die wijntjes, zeg maar? En die biertjes?
Ik denk dat jouw brein eigenlijk misschien niet eens zoveel zou laten zien. Maar ik denk...
Echt?
Maar ik denk van wat je vertelt in je verhalen... en ook van dat je zei van... Ja, je hebt best wel veel dingen die... Als ik iets doe, doe ik het echt misschien wel een beetje extreem. Dat motivatiesysteem bij jou gewoon hartstikke sterk is. Maar ja, aan de andere kant dachten we... Wat is het, 20 jaar geleden van die hersenscans... gaan ons heel veel vertellen over wat er allemaal in ons brein gebeurt. We kunnen eindelijk in die black box kijken. En we zitten 20 jaar later nog steeds met mensen die slecht op behandeling reageren... en met heel veel mensen die er niet vanaf komen. Dus ja. We moeten ook weer niet te veel waarde hechten aan dat breinbeeld van dat ene individu.
Nou, je noemde het net heel mooi, hè? Er zijn verschillende oorzaken. Dus de een heeft trauma, de ander sociaal. En ik denk dat degene die echt dus die verslavingsgevoeligheid door trauma... of om zich goed te voelen, dat die dus toch echt naar de kern moeten... en naar trauma dat op te lossen... zodat de verslaving eigenlijk wegblijft.
En ik denk dus ook
niet
dat
het gevolg oplossen van de verslaving... maar gewoon wat ligt daar nou eigenlijk onder, hè?
Ja, en dat we goed naar elkaar luisteren en ook... onze eigen omgeving onder de loep nemen... van wat voor rol speelt mijn omgeving nou... in het stimuleren van middelengebruik. En bijvoorbeeld ook... dan kom je misschien bij dat stukje cultuur... van als jij in een omgeving zit... die heel negatief is over een bepaald middel... en die jou de hele tijd vertelt van... misschien is dat fijn... van nou, wat je nu doet, kan echt niet. En het heeft negatieve invloed op je werk... op school, et cetera. Dan kan je... Een verslaving is ook gewoon wat mensen zelf rapporteren... aan problemen. En het zijn vaak psychosociale problemen. Dus problemen die jij hebt... in je omgeving en in de maatschappij. En als je in een omgeving zit die een bepaalde drugs normaliseert... dan duurt het heel lang voordat mensen tegen jou zeggen... je hebt een probleem. Omdat ze het best wel normaal vinden. Bijvoorbeeld studenten die bij het koor zitten. Het is daar hartstikke normaal dat je daar op donderdagavond... met z'n allen fusjes staat leeg te drinken.
Ja, cocaïne is ook heel normaal in Amsterdam.
Ja.
Dus dat zullen dan niet zo snel... En het is eerlijk gezegd ook best wel normaal in de businesswereld, zeg maar.
Klopt.
Dus advocaten die langer doorwerken, artsen.
Daar komen we dus niet in als onderzoeker. Dat lukt niet.
Nee?
Nee.
Okay.
Wel eens geprobeerd om juist die mensen ook aan te trekken. Omdat het een hele interessante groep is. Wat we soms zit er best wel veel stigma op verslaving... als het zijn allemaal mensen die aan de onderkant van de maatschappij hangen. Dat is helemaal niet het geval.
Nee, zeker niet met cocaïne, wat hartstikke duur is.
Dus er zijn zat hoogfunctionerende verslaafden. Ik hou niet zo van het woord hoog, maar nou ja... die dus wel zeg maar carrière hebben gemaakt, veel geld, et cetera, die toch kampen met die problematiek. Maar die mensen krijgen niet de onderzoek.
Nee, maar die vinden het denk ik ook minder snel een probleem, omdat het geen effect heeft op hun... Nou ja,
en misschien de omgeving ook minder.
Nou ja, en ook op hun huisvesting. Omdat ze lopen niet achter centraal zeg maar te bedelen om een
Maar dat bolletje. Is het hele idee achter die methadonbehandeling geweest. Van als je nou... weghaalt de noodzaak om geld te moeten betalen voor iets. Dus dat je ook je woning kwijt kan raken. In de shit kan komen door je gebruik. Omdat je alleen maar de hele tijd aan het zoeken bent naar het gebruik. Wat nou als we die mensen methadon geven? Dan zijn er dus best wel veel mensen die met methadon heel goed oud kunnen worden.
Ja, dat is wel ook gif, hè?
Tuurlijk, het is hartstikke gif. Methadon is zeker gif, maar vergelijking met heroïne... kunnen mensen met methadon oud worden? Het is gewoon totaal natuurlijk geen oplossing voor het probleem.
Nee.
Maar het is wel de insteek geweest van hoe kan je deze groep hardnekkige verslaafden nog helpen op een manier? En toen is Nederland eigenlijk best wel beroemd geworden met dat methadonprogramma. Omdat we daardoor dus de straten in Amsterdam een soort van...
Schoon hebben geveegd.
Schoon hebben geveegd van mensen van de criminaliteit die ermee te maken hadden.
Ik heb ook wel verhalen gehoord van mensen die daarna aan de methadon gingen... en dan allemaal leverkanker en dat soort dingen hebben gekregen.
Klopt, maar dus drugs is naast verslaving ook gewoon echt toxisch voor je organen.
Ja.
En daar moet je ook aan denken. Van een heleboel Nederland heeft heel veel hoog niveau aan kanker. darmkanker.
Ja, want dat hebben we, precies, dat hebben we nog even niet besproken. Want de hersens, dat valt allemaal wel mee, dus van die paar wijntjes. Maar het is wel kankerverwekkend, met name.
Alcohol doet gewoon heel veel. Op een heleboel vlakken in je lijf. En als je het dan vergelijkt met wiet, dan doet dat veel minder. En iedere stof heeft ook weer zijn eigen verslavingspotentie. Dus heroïne, of oxycodone, of eigenlijk de opiaten die je kan krijgen via de dokter, die zijn ontzettend verslavend. En wiet is dat een stuk minder. Maar als je heel veel mensen hebt die wiet gebruiken, dan heb je dus uiteindelijk ook een grote groep verslaafden die aan gaan kloppen bij hulp. En een groep die je helemaal niet kan bereiken.
Nou, als laatste heb ik nog wel even een vraag over dat wiet. Want dat wordt ook een beetje neergezet als medicijn. Dat heeft mijn moeder in ieder geval jarenlang mij wijs gemaakt. Dat is een soort van, wat zei ze dan altijd? Geneeskrachtige werking heeft het.
Ja.
Is dat zo?
Nou, het is echt, nee, dit is mijn op dit moment mijn passieonderzoek. Dat je hebt eigenlijk twee velden die met elkaar aan het vechten zijn. Je hebt die medische kant die zegt, het is supergoed. En daarom moeten we legaliseren. En het helpt tegen depressie, angst, trauma. En aan de andere kant heb je een groep die zegt, het is super slecht, want het veroorzaakt depressie, angst en trauma. Ja. En die velden blijven met elkaar discussiëren. Het wordt een soort wel eens niet eens. En omdat het zulke verschillende onderzoeksvelden zijn, hebben we eigenlijk nooit die mensen bij elkaar gegooid en gezegd, nou, laten we eens de medicinale gebruikers en de recreatieve gebruikers in één onderzoek stoppen. En ze zeggen, de een zegt, ik word beter qua depressie, en de ander zegt, ik word er slechter van. Laten we nou eens gaan meten wat er met die mensen gebeurt op een dagelijkse basis. En dan gaan we ze dus met een smartphone, kunnen ze meerdere dagen, keren per dag aangeven hoe ze zich voelen en wat ze gebruikt hebben. Van, klopt die claim nou? Want er zijn echt mensen die hartstikke zweren dat ze gewoon heel veel profijt hebben.
Ja, maar ja, als jij je trauma's niet meer hoeft te voelen nadat je een joint hebt opgerookt, dan ben je natuurlijk niet meer depressief.
Nee, maar het is wel in de hoek van de PTSD, dus echt de hele hardnekkige trauma's, zien we dat. Er zijn wat klinische trials geweest. En dat is zeg maar de hoogste vorm van bewijs. Dat je een groep hebt die krijgt structureel wiet. En een groep die structureel placebo krijgt. En daar zie je dat wiet specifiek doet iets met slaap. En het verbetert slaap op zo'n manier dat mensen minder nachtmerries hebben. En in die groep, die dus heel veel herbelevingen heeft met nachtmerries, die kunnen dus de wiet, door de wiet minder nachtmerries krijgen. Maar dat is een heel specifiek element. En dat neemt niet weg dat de hele dag stoned zijn geen optie is. En dat je het misschien niet moet gaan roken of op andere manier. Maar dat je er voor die mensen een theetje van moet gaan zetten.
Oh, ja.
Om dat effect. En het werkt tegen pijn. Maar het pijneffect is zo'n stukje bij wiet. En het is zo bij opiaten.
Ja.
Dus het is pijnverminderend. Maar ja, ook weer niet zo.
Oké, nou, dankjewel. Ik wil nog eventjes. Heeft iemand een vraag in de zaal nog?
Ja.
Yes.
Je zegt dat de blauwdruk van verslaving met middelen en zonder middelen, dat die hetzelfde is. Is dat bij de telefoon ook zo?
Wacht even, ik wil heel eventjes een vraag herhalen.
Ja.
Je zegt dat de blauwdruk. Uit de zaal komt er een vraag over dat de blauwdruk van verslaafden en geen verslaafden hetzelfde is?
Nee. Met middelen en zonder middelen. Dus
gokverslaving. Oh ja, ja, dat de blauwdruk hetzelfde is bij gokverslaving en middelenverslaving. En is dat ook zo bij de telefoon?
Ja, en dat is nu een heel erg belangrijk vraag eigenlijk. Omdat die telefoon wordt steeds meer onderdeel van onze identiteit. Hè? En er is op dit moment best wel veel onderzoek wat al zegt van, nou, het ziet eruit als een verslaving. Maar er is ook onderzoek wat zegt, je moet eerst kijken naar die balans tussen de positieve effecten die mensen ervaren van de telefoon.
Ja, dopamine-shotjes, als je een like krijgt.
Nee, meer van de positieve effecten van je agenda, van het functioneren in het dagelijks leven. Ja. Dat het een soort van extensie is van jezelf geworden. En dat het wel bij een aantal mensen echt heel extreem kan worden. Maar welke groep dat dan precies is, is nog een beetje onduidelijk. En die mensen zijn ook nog niet, hebben we nog niet is nog geen hersenonderzoek geweest bij die groep. Maar het lijkt erop dat een hele specifieke kleine groep wel echt dat gedrag kan laten zien. Dat die telefoon zo alles is...
Nou, dat zie je wel echt bij jongeren. Die zo wakker worden met TikTok en zo naar bed gaan. Ja. En geen tijd hebben om te douchen daarna.
Nee, dus dan zie je... Nou ja, maar je hebt dus mensen die gaan niet meer eten. Dat heb je ook bij een gameverslaving. Van ja, die gaan zich opsluiten. Gamers die echt verslaafd zijn, die kunnen gewoon zeggen... Ik ga niet eens meer naar de wc. Ik heb gewoon een fles. Ik ga hier gewoon dat spel niet door. Ja, en dat kunnen we... Maar het is wel gewoon, nou, qua eten, mensen die afvallen. En dus denk bij dit soort dingen... Het woord verslaving is gebruiken we in een heleboel verschillende contexten. We kunnen ook zeggen chocoladeverslaving. Maar met een chocoladeverslaving bedoelen we iets anders... dan met een heroïneverslaving. En met die telefoonverslaving denk ik dat er echt een groep is... die er last van heeft. Maar het grootste gedeelte van de mensen is niet zo typisch... als hoe een alcoholverslaving eruit zou zien.
Maar ik denk dat we wel meer op ons telefoon zitten... dan dat we alcohol drinken met z'n allen.
Ja, maar dat is misschien ook het probleem. Van die telefoon is er continu.
Ja.
En dat is met bepaalde middelen.
Oké, denk je, ik heb hem niet.
Ja, waar is
de, ja hij is er niet. Maar dat denk ik wel de hele tijd. Je bent zo, het zit gewoon aan je geplakt.
Ja.
Toch nog even kijken. En dan maakt zo'n heel rondje. En op een gegeven moment zie je zelfs op Marktplaats. Ja. Alles gehad. Maar Marktplaats... Ja.
Dus hele sterke gewoontes zijn onderdeel van een verslaving. Maar hele sterke gewoontes zijn niet per definitie een verslaving. Laat ik zo zeggen.
Dank je wel. Ja. Is er nog één vraag? Nog? Jet?
Jij gelijk een vraagje over wiet. Maar hoe zit het hash dan?
Is er een verschil tussen wiet en hash?
Ja, dus hash is eigenlijk wat geconcentreerder... en heeft net een andere bereidingswijze. En in principe zijn de verslavende effecten... lopen een beetje parallel met de hoeveelheid THC die erin zit. Dus als je een middel gebruikt wat sterker is qua THC... dan zie je ook dat het iets meer verslavingspotentieel heeft. Maar aan de andere kant zien we ook dat mensen die blowen... we noemen dat titreren. Dus mensen die passen eigenlijk hoeveel ze roken aan wat er in die joint zit. Dus sterke wiet neem je gewoon kleinere huisjes van... dan minder sterke wiet. En dat gebeurt met hash, want daar, nou ja, daar stop je minder van in je joint. Maar er zit wel meer THC in, ja.
Maar heeft
toch
ook een andere cannabinoïde werking?
Hangt er vanaf, ja. Maar dat is ook een hele interessante vraag. Dat is een vraag
wat... Het is een wetenschapper, die wil eerst alles echt helemaal feitelijk.
Maar dit is wel een heel belangrijk punt. Want de vraag was van... cannabis verschilt heel erg qua cannabinoïden. En dat zijn eigenlijk de stofjes die zorgen in je hersenen... dat het effect heeft op het endocannabinoïd systeem. In de hersenen en eigenlijk in je hele lijf. Dat zit in zenuwcellen, dat zit in je bot, dat zit in... eigenlijk overal. En wiet kan verschillen in wat erin zit. Dus misschien hebben mensen van CBD gehoord, van cannabidiol. En daarvan loopt nu een claim vaak van... nou, dat heeft heel veel gezondheidseffecten. Nou, eigenlijk weten we dat nog niet zo goed.
Oh, maar placebo.
Ja, er was even een moment van dat we dachten... wiet die hoog is in CBD, die kan de effecten van THC tegenwerken. Maar eigenlijk zijn de onderzoeken nu ook weer dat het... niet echt zo blijkt te zijn. Terwijl je het vaak wel in winkels kan kopen, gewoon CBD. Want CBD staat niet op de opiumlijst.
Nee, maar je wordt daar ook niet high van.
Nee, word je niet high van.
Maar
nee.
Eigenlijk zeggen jullie, dat is helemaal, er is nog geen bewijs voor dat het dan echt helend werkt.
Dat het helend werkt is geen bewijs voor. En ik denk wel altijd van ja, denk goed na wat je in je lijf stopt. Want die dosis die in die CBD zit, is bijvoorbeeld 100 keer zo hoog als wat er in één jointje zit. Maar er zijn heel veel mensen die gewoon zelf rapporteren dat het helpt met slaap. En nou ja, die mening is ook wat waard. Mensen hebben gewoon blijkbaar daar dus ervaren daar effect van. En of het echt wetenschappelijk de oorzaak is dat die CBD dat doet, dat weten we nog niet.
Nee.
Nee.
Dankjewel.
Heel veel woorden, heel veel opties. Maar uiteindelijk is de conclusie dus eigenlijk dat... de wetenschap erachter is dat de kern van een verslaving hem eerder zit in het mentale stuk dan in een lichamelijke verslaving. En dat is wat ik zelf ook geloof. Ik denk gewoon dat er veel mensen zijn die weglopen voor hun pijn, weglopen voor hun trauma, weglopen voor hun familie, issues, systeem, gebeurtenissen in hun leven, de druk van het dagelijkse bestaan niet aankunnen. En dat de oplossingen niet zitten in afkicken of jezelf afwijzen. Zeggen dat de verslaving verkeerd is en het proberen te stoppen. Maar de oplossing schuilt in het helen van je pijnen. Het ontdekken van de herkomst van je pijnen. En met liefde en zachtheid jezelf keer op keer te vergeven voor hetgeen wat je doet. Daarnaast is het dus heel erg belangrijk om nieuwe gewoontes aan te leren. En is mindset natuurlijk een belangrijk onderdeel. Als je je shit oplost en kan aankijken en met liefde naar jezelf kunt kijken en jezelf kunt vergeven. Je pijn met anderen kunt vergeven voor de pijn eventueel die ze jou hebben aangedaan. Is het belangrijk om nieuwe gewoontes aan te leren. En die paden die je dus moet aanmaken, die nieuwe paden die je moet aanleggen, die worden dus makkelijker door het gebruik van microdosis. Dat leerde Martin Apollo ons in de aflevering met hem. Dat is aflevering 1. En ik ervaar dat zelf ook. Ik ben nu, nou ja, ik denk ruim toch wel anderhalve maand aan de microdosis ongeveer, denk ik. En ik ervaar meer rust, meer vertrouwen. En wat je dus doet door dat te gebruiken en een nieuwe gewoonte aan te leren, is die gewoonte, die wordt sneller, ja, een nieuwe gewoonte. En dat is wat de wetenschap heeft al bewezen. Dus dat is wel heel fijn, vind ik. Dus ik heb daar heel veel baat bij. Want uiteindelijk is het dus een combinatie van alles en nog wat. Gewoonten, lichamelijke behoeftes, trauma's, noem het maar op. Ik denk ook dat iedereen uniek is. En dat het niet voor iedereen hetzelfde verhaal is. En dat we met z'n allen wat milder mogen zijn voor onszelf en voor anderen. En niet zoveel hoeven te oordelen. Ik vond het een mooie aflevering. Het is de ene laatste aflevering. Volgende week komt de aflevering met Koen-Pieter van Dijk. En daar verheug ik me heel erg op. Het is ook een super mooie aflevering. Ik wil nog even de tijd nemen om Inner Child Healing, het programma wat ik maakte om naar je jeugd te kijken, om te kijken waar komt dat ongelukkige eventuele gevoel, die onrust vandaan, het angst voor tekort, te promoten. Dat is een programma wat ik heb ontwikkeld voor IamPresent.nl. Het supermooi programma wat je echt bewust kan maken van die patronen en daardoor wordt het ook, ja, luchtiger. En valt de zwaarte er vaak van af. En word je bewust van waarom je doet wat je doet. En dan is het soms echt wel makkelijker om het los te laten. Check het eventjes op iam-present.nl. En ik sta natuurlijk vanaf eind september in het theater. Ik heb gisteren bekendgemaakt dat Joep Rovers daar ook een onderdeel in is. In ieder geval in 3 shows. Uden, Groningen en Amstelveen. Het wordt een interactieve motivatietalk. Echt gewoon een soort van wervelstorm om je mindset eventjes een boost te geven. Dus check de tickets hier in de link en ik hoop je daar te zien. En dank je wel voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren op het YouTube kanaal of eventjes sterretjes te geven op Spotify. Ik heb alweer een heel nieuw onderzoek in mijn hoofd, jongens. En ik ben wel benieuwd wat jullie zouden willen dat ik onderzoek. Ik heb namelijk het idee om spiritualiteit te onderzoeken, plantmedicijnen en dat soort dingen. Dus echt de diepte in te gaan en die uit te proberen. Maar ik heb ook de behoefte om seksualiteit te onderzoeken. Dus laat mij maar in de comments weten waar jullie behoefte aan hebben. Nou, tot de volgende keer.
Lieve luisteraar, even een klein berichtje van mij tussendoor. Misschien is het je ontgaan of misschien heb je hem al. Ik heb een heel mooi nieuw boek geschreven, het Killer Mindset boek. In 12 stappen de echtste versie van jezelf. Het is een boek waarin bewustwording absoluut centraal staat en ik ben er erg trots op. Maar wat misschien nog wel veel leuker is, is dat ik eind dit jaar in het theater sta met een Killer Mindset tour. En dit wordt een interactieve tour, talk eigenlijk, waarin jij centraal staat, muziek, dans, ademhalen, noem het maar op. Alles is aanwezig en ik hoop jou daar te zien. Je kunt de ticketlinks hier onder de podcast vinden.